Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Een programma waar wij met de radio op straat gaan om mensen tegemoet te treden en hen enkele kennisvragen te stellen rond het geloof. Zo polsen wij hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land en ook hoe mensen tegenover het geloof staan. Is het iets waar ze ooit over nadenken? Kennen ze gelovige mensen? Staan ze er open voor of juist niet? En dat gaan wij samen met jullie ontdekken in dit programma Quo Vadis. Maar nog boven alles is Quo Vadis een programma van evangelisatie, waar wij heel ons land willen laten kennismaken met de vreugde van de Heer en met de radio van onze lieve vrouw, Radio Maria. En deze maand zijn we weer op stap gegaan en waren wij in Antwerpen, waar wij 11 gesprekken gevoerd hebben. 1 gesprek was wel al gedaan na de 4e vraag, want toen moesten onze gesprekspartners plots weg. Maar dus 11 gesprekken in totaal met mensen, passanten op de Groenplaats, op de Grote Markt van Antwerpen en de straten daar rond. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
Ja, graag Marieke. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
Dank je wel, Marieke.
Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat, gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
Ja. Ja.
Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
Ja, de andere 2 personen die al meegegaan zijn, waren alle 2 een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja. Want je weet eigenlijk niet... ja, hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar 2 keer gebeurd is. En dan nog bij iemand die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
Nee, en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
Ja.
Ja.
En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. Hoe kijk je er daar terug?
Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
Ja, het was zeker met momenten koud.
Ja.
En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
Heel vaak. Heel vaak zo van... Ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagenieten.
Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
Oké, zeer goed. Ja. Dan...
Nu ja, ik heb wel ervaring om met in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dan bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè?
Ja.
Met uw kinderen praten.
Dan gaan wij luisteren naar ons eerste fragment.
Ja.
Dat zijn de eerste 2 vragen die we gesteld hebben. Die zijn elke keer hetzelfde. Het is de vraag, ken je Radio Maria? En in hoeveel landen is Radio Maria actief? En we gaan luisteren wat de mensen die we hebben aangesproken in Antwerpen op die 2 vragen hebben geantwoord.
Kent u Radio Maria?
Nee.
Sorry, no.
Ik heb het al eens gezien op tv. Als je daar op radio zit, in Radio Maria. Ja. Ja.
En
heb ik al eens gezien.
Hebt u al eens geluisterd?
Nee, echt
zo?
Nog niet.
Nog
nee.
Niet?
Nee.
Nee. Oké.
Okay. Nee.
Nee, ken ik niet. Nee.
U kent helemaal niet?
Nee, helemaal niet.
Ook nooit
nee.
Niet van gehoord
nee.
Of zo? Geen belletje?
Absoluut niet.
Rinkelen? Nee.
Ja, ik denk het wel. Via mijn ouders.
Ja. Ik ken Radio Maria niet.
Oké. Okay. Ja. En u zegt via uw ouders zijn luisteraars, of?
Gewoon, ik denk, op de radio vroeger, en zeker mijn grootouders ook, dat ik daar wel eens van hoorde over, die, over dat kanaal gewoon.
Nee, wij kennen die niet.
We kennen het niet. Radio Maria nooit van gehoord.
Ik heb al van Radio Maria gehoord, dus ik ken het wel.
Ja?
Ik denk, iets gebaseerd op Linkerover?
Nee. Maar u kent het.
Ik heb er al van gehoord van Radio Maria. En ook in het passeren op de auto, auto, heb ik al bij Radio Maria gepasseerd.
Ja, ja. Ah, dat is goed. De volgende keer als gepasseerd, een beetje langer passeert.
Nog nooit van gehoord.
Nee, ik eigenlijk ook niet.
Ik moet bekennen van niet.
Ik ken het ook niet. Nee,
maar
sorry.
Wij komen ook niet van hier. Wij komen niet. Misschien dat het is.
Ja, ik ken Radio Maria. Ik ben zelf vanuit Sint-Niklaas. En af en toe luisteren mijn ouders naar Radio Maria.
Radio Maria is een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen is Radio Maria actief? We gaan een beetje opties geven. Rond de 30 landen, 60 landen, ja. Rond 90 landen of rond 120 landen?
90.
60 landen.
Wat zou jij zeggen, mama?
60.
30.
90, ongeveer.
Nee, dat is te veel. 120 kan ik niet geloven, wacht hè. Maar 30, misschien is dat een strikvraag. 60, ik denk 60.
Ik denk 60.
Ja, ik denk 60.
Ja, 60.
120 lang.
Ze hebben mij altijd gezegd, als je het niet weet, moet de antwoord C kiezen. Dus ik denk 90.
30.
Mag ik één vraag stellen?
Mm-hmm.
En zijn jullie ook actief in het Midden-Oosten, of niet?
Ja.
Oké, okay, dan zeg ik 120. Wat denk jij?
Echt zoveel?
Ja, denk ik.
En waar mag ik ook een vraag zetten? Mag ik ook een vraag stellen? Waar zit jullie hoofdkantoor?
In Italië.
Oké. Okay. Ik denk 120 veel is hoor. Maar jij gaat voor 120?
Ik ga voor 120.
Mag ik denken? 120.
Ik denk in 90.
Zo, beste luisteraars, konden wij luisteren naar hoe de mensen antwoorden op onze twee eerste vragen over Radio Maria. Ik vond het heel leuk, Marie-Christine, hoe dat je heel spontaan de mensen aanstuurde om te luisteren naar de radio.
Ja, natuurlijk, dat is ook een beetje de bedoeling van... Kijk, ik zeg altijd, wat je niet kent, kan je ook niet beminnen. Dus mensen moeten ook, kwestie ook het geloof, als ze mensen niet weten wat dat het betekent eigenlijk, het geloof of de geloofsgeschiedenis, hoe kunnen ze daar dan hun gedacht over geven? Dus is het eigenlijk heel belangrijk dat we op straat gaan en als ze al eens een keer een belletje hebben horen rinkelen over Radio Maria, vanzelf eens op te zoeken. We leven nu eenmaal in een tijd van computers, van de media. Dus even opzoeken, Radio Maria, wat is dat? En een keer beluisteren. Dus
het komt ook altijd heel spontaan over. Dus ik denk dat dat heel veel heeft bijgedragen.
Ja, en dat was ook, ging ook allemaal heel spontaan. Hè? Het was eigenlijk heel leuk om te doen. Ja.
Ik vond het ook heel grappig hoe dat, als de mensen antwoorden, dat ze Radio Maria niet kende, dat je toch zo nog hoop had precies. Je bleef toch zo... Ben je zeker dat je er nooit van gehoord hebt?
Ik denk hè, dat die mensen hè, die er nog nooit van gehoord hebben, hè, dat die op zoek zijn gegaan. Een keer om te horen van, wat is dat eigenlijk? Radio Maria? En zo misschien blijven hangen. Hè? Nu, ik kan begrijpen dat de mensen bijvoorbeeld, mensen die gaan werken, ze komen s'avonds thuis en zo, dan begint het werk natuurlijk. En mensen die kinderen hebben, alles in orde maken, thee te maken, al dat dingen. Dus dat ze echt niet echt veel tijd hebben om te luisteren naar de radio. Maar ik denk wel, mensen die in de auto zitten. En daarvan horen we vaak. En mensen die dan reageren via de e-mail, die e-mails die binnenkomen bij Radio Maria, dat het vaak is van, als ze in de auto zitten, dat ze dan toevallig Radio Maria horen, een keer curieus van, wat is dat eigenlijk? En zo beginnen te luisteren ook, hè? Ja.
Ja, dat is het moment dat de meeste mensen tijd hebben, hè, om eens iets op te zetten en te ontdekken, ja, inderdaad. Ja. Dan gaan wij even luisteren naar muziek. Mm-hmm. En dan, onmiddellijk daarna, zal ons tweede fragmentje volgen. Dat zijn onze twee vragen over het Oude Testament.
Oh,
maar
ja.
Eerst muziek.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen. When I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. When I am sure I have reached the end, hold on to me when I forget.
Wie zijn de twee oudste zonen van Abraham?
Isaac.
En
Abdel?
Ik weet niet. Ik herinner me niet. Sorry.
Kain en Ab?
Ik heb echt geen idee.
Nee?
Het is Ishmael of zoiets.
De twee oudste zonen van Abraham.
Oh, man. Lang geleden dat ik mijn godsdienst heb gehad. Nee, ik heb geen idee. Zo'n dingen.
Er is ergens een afbeelding dat je Abraham met iemand, met zijn zoon, de berg ziet opgaan.
Abraham ja? Met zijn zoon.
En dat was. Hij bracht een offer.
Ja, hij bracht een. Ja, ik weet het.
En hoe noemde die?
Ja, het ligt op het puntje van het om, maar ik ga hem niet raken, denk ik. Zeg.
Van wie?
Van Abraham.
Wacht hoor. Nee, ik zou het niet weten eigenlijk.
Ik weet het ook echt niet. Nee.
Kennen jullie het beeld van Abraham, een oude. David is inderdaad ook iemand uit het Oude Testament, want dat is niet de persoon die we zoeken. Maar er is een van Abraham waarschijnlijk het bekendste beeld, is dat hij met zijn zoon de berg opgaat. Is het toevallig de naam van die zoon?
Hoe noemt ze die zoon?
Even aan het denken, maar dat kan me wel bekend voorkomen. Nog één, ik ga een gok doen gewoon. Hè.
Ja.
Isaac...
Abraham. Wie zijn de twee? Wat
de oudste twee zonen van Abraham.
Twee zonen?
Ja.
Isaac en Esau?
Isaac
is van Jacob.
Ja, Isaac is juist. Esau is inderdaad niet van Abraham. Zijn oudste zoon zoeken we nog.
Lang geleden.
Zo.
Nee.
Oh, niet raar, ik heb niet met communist gedaan, maar...
Ja?
Oudste zonen van Abraham.
Ja. De twee oudste zonen van Abraham.
Ja, ik ga je daar het antwoord op schuldig moeten blijven. Geen idee. Geen idee.
En u?
Ik weet het eigenlijk ook niet.
Is het Jozef? Jozef. Kom op, Jozef en...
Ik zat te denken aan Abel en Cain, maar dat is het sowieso niet. Ik haal dingen door elkaar.
Ja, dat zijn de zonen van Adam en Eva. Zoeken de zonen van Abraham.
Zit ik oké met Jozef? Nee, helemaal niet.
Het is niet Jozef, nee. Jozef is nog iets later.
Ik zou het niet weten. Nee.
Ik weet het ook niet.
Nee, sorry. We zijn
misschien kan het een hulp zijn. Abraham gaat met zijn zoon de berg op om een offer te brengen. Weet je hoe die zoon heet?
Dat verhaal ken ik zeker. Alleen de naam van de zoon.
Erg jammer dit. Dit is de moeilijkste vraag.
Ja, want toen ging hij naar de berg en toen hoefde hij eigenlijk zijn zoon niet op te offeren. Maar meer om te laten zien van, hè, hoeveel geloof je nou, zeg maar. Huh. Nee, sorry.
Het begint met een I. Zal dat toch?
Nee, geen idee. Nee.
Nee, geen flauw idee?
Nee, geen idee.
Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
Jonas. Jonas, dat weet ik niet.
Jonah and the whale?
Ja.
What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké?
Ja, doe maar.
Ja, was he swallowed by the whale?
Geen idee.
Jona. Is dat niet degene die in een vis balans of zo?
Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
geen idee.
Ja, ook geen idee, sorry.
Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, God is boos op ons, we zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
Geen idee, nee.
Nee?
Geen idee.
Wordt opgegeten?
Nee.
Door?
Een haai. Ik weet het niet.
Door uit een monster.
Ik geloof dat dat de walvis was, zeker, jongens, de walvis.
Dat is het Oude Testament. Yes. Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
Wie is Jona?
Dat is een hele goede vraag.
Moet...
Ik denk dat
je... We weten echt de verkeerde mensen.
Ja, wij weten echt niks van...
Geen idee. Ik heb
hier niet meer bestaan.
Geen idee.
Enig idee?
Nee, ook geen idee. Ja.
Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
Dat is Mozes, dat is niet Jona.
Ah, dat is Mozes.
Ja,
ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net kunnen luisteren naar de derde en vierde vraag die we gesteld hebben aan de mensen die we tegenkwamen in Antwerpen. Deze twee vragen gingen over het Oude Testament. Het Oude Testament altijd iets moeilijker dan het Nieuwe Testament. Al zullen we zien dat we deze keer ook wel nog best moeilijke vragen uit het Nieuwe Testament gesteld hebben, maar dat is voor straks. Was het ongeveer... Wat je dacht, wat je verwachtte, de antwoorden?
Ja, wij kennen die verhalen ook veel, zelfs met onze kinderen. Als ze klein waren, die liedjes die er waren van Jona en wat nog allemaal. Dus, maar ik kan wel begrijpen dat de meeste mensen niet echt het antwoord wisten, dat het van ver moest komen. Nee, ik was niet echt verbaasd.
Ik vind het wel interessant... Hoe dat dingen die voor mij zo deel van mijn jeugd waren, om het zo te zeggen, dat de andere mensen die context helemaal missen.
Ja.
Want de profeet Jona en de walvis doet mij onmiddellijk, denk ik, heb het bij een vorige aflevering ook al gezegd, dat is een ander liedje van Ali en Rickert.
Ja, ja, bij mij ook.
Ja, dus
dan
dat
denk
zo...
ik daar direct aan.
Ja,
hè?
Inderdaad. Ja. Maar ja, dat is wel logisch dat andere mensen, waarom zouden zij ooit van Ali en Rickert gehoord hebben zelf?
Maar... Ja. Maar dat geeft eigenlijk ook een gedachte, een beeld van hoe werd het geloof doorgegeven. Ook aan die generaties, hoe werd het geloof doorgegeven. Dus, want anders, als dat op een levendige manier gebeurt, dan blijft er alleszins iets hangen. Zelfs als men afhaakt, maar dan blijft er nog iets hangen daarvan. En dan zou men direct kunnen reageren van, oh ja, dat of dat, dat is er gebeurd. Maar het is hoe de manier waarop het geloof doorgegeven wordt, is ook heel belangrijk.
Ja, absoluut. Ik denk ook wel dat het is gewoon in de realiteit dat veel mensen nu helemaal niets meer meekrijgen. Dat is iets helemaal anders. Waarschijnlijk nog een groot verschil tussen mijn generatie en uw generatie. Dat er heel veel mensen van mijn generatie hebben gewoon zijn nooit in contact gekomen met iets van het geloof. Zijn naar een stadsschool geweest. Hebben geen gelovige ouders en weten eigenlijk helemaal niets. Dan gaan wij nog naar ons volgend fragmentje luisteren. Dat zijn vraag 5 en 6. Ja. De vragen over het Nieuwe Testament.
Ja.
Als antwoord op welke vraag geeft Jezus de woorden van het gebed Onze Vader?
Oui. Ils ont demandé à Jésus comment est-ce que on peut prier notre Père.
Begrijpt u wat ik
ben
zeg?
Ben men bidden?
Ja, ik denk mij.
Geen idee. Enig idee? Zijn apostelen stellen hem een vraag. Ze zien hem iets doen. Ze stellen hem een vraag. En als antwoord geeft hij het Onze Vader. Enig idee wat de vraag is?
Nee.
Ik vrees dat ik echt een heel slechte...
Wel, dat is niks.
Een heel slechte deelnemer ben hiervoor.
Wel, nee, dat is niet waar, want nu wordt het opgepoetst.
Ah ja, ja, ja. Ja nee, de antwoorden zijn wel interessant inderdaad.
Het zijn wel moeilijke vragen voor ons. kunt u eens nog herhalen?
Ja, dus ja, de leerlingen van Jezus zien Jezus iets doen en dan vragen ze hem iets en als antwoord...
leert hij hen het Onze Vader. Enige idee wat de vraag is die ze hem stellen.
Waarom helpt u?
Nee, dat is een goed gokje, nee, maar dat is het niet juist antwoord.
Nee, ook niet, geen idee.
Ja. Geen idee?
Dat weet ik niet.
Neem en eet.
Ja, nee, ik weet het niet.
Nee, dus nee, ik weet het ook niet. De apostelen zien Jezus iets doen en het is dan dat ze hem die vraag stellen.
Van water wijn maken?
Dat had helemaal gekund.
Is dat dat van lichaam en nee?
Nee, dat is het laatste avondmaal.
Nee, ja. Ook niet.
Enig idee, welke vraag je zou kunnen stellen waarop je het antwoord, een gebed, het Onze Vader krijgt? Je kunt een gokje wagen.
Nee, geen idee. Geen idee.
Nu, de volgende vraag is, wie ontdekte als eerste het lege graf van Jezus?
Madeleine.
Zijn moeder? I can't remember. One of the apostles? No?
No. But it was a woman.
It was a woman. Mary Magdalene.
Ik weet niet meer. Zeg maar.
Ja.
Wie denkt je? Ja, zeg het eens. Zeg maar iets.
Maria Magdalena?
Is dat in de Bijbel?
Dat staat in de Bijbel, ja.
Ik weet dat ook niet.
Oh man, welke apostel was dat nou weer? Of was dat Maria? Ik weet het niet meer. Oh man, toch.
Wacht, hè? Nee, ook niet. Ik weet alleen niet wie dat Jezus had verraden. Wacht, hè? Nee. Ja, heb jij een idee?
Ik heb geen idee. Nee, sorry. Ik heb geen, nee.
Wie Jezus heeft verraden was een andere keer ook al een vraag. Maar deze keer is het toch...
Was dat Judas?
Ja. Wie hem verraadt is Judas, dat is helemaal juist. Maar het is geen apostel. Het is een vrouw, als ze dat kan helpen. Nee?
Ja, ik weet het ook echt niet.
Wij zijn katholiek opgevoed, ja, maar het zit diep. Nee. Ik vind het verkeerde vraag, maar dat is niks. Ik weet het niet.
Nee?
Het lege graf van Jezus.
Toen dat Jezus verrezen was.
Ja, die steen was weggerold. Hè?
Ja.
Ik heb dat geweten, zo.
Een vrouw of een man?
Dat was een man. Nee, dat is een vrouw. Zijn moeder? Nee. Ja.
Het was inderdaad een Maria.
Mm-hmm.
Maria.
Magdalena. Maria Magdalena.
Maria?
Dat is juist. Je moet wel nog de juiste Maria hebben. Er zijn verschillende Maria's in de Bijbel. Het is niet Maria, de moeder van Jezus.
Oh, ik dacht van wel. Ja.
Het is een andere Maria.
Oei, dat weet ik niet.
Ja. Ik denk, ja, jongens toch. Wat voor vragen, jongens toch. Het zijn wel interessante vragen, maar dat zijn wel zeer specifiek in mijn naam. Wie ontdekte als eerst het graf van Jezus?
Ja.
Het lege graf van Jezus.
Het lege graf, ja, dat was toen. Dus en dan... Ja, hij was weg en dan met die steen of zoiets.
Ja, inderdaad. Goh, ja. De steen was weggerold. Dus gok je of het een man of een vrouw was?
Ja, een man.
Zo, beste luisteraars, konden wij samen het fragmentje horen waar we onze twee vragen over het Nieuwe Testament stelden. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel eens ben met de laatste persoon die we zo konden horen, dat het niet zo makkelijke vragen waren. De eerste keer in Brugge was een van de vragen, wie verraadde Jezus? En dat is ja, zo'n een cultureel gegeven. Er konden veel meer mensen op antwoorden.
Ja, inderdaad. Nou ja, wie dat... Ik kan wel begrijpen, want misschien dat in de evangelies dan... Er wordt ook gezegd van Petrus en Johannes, ze liepen naar het graf van Jezus. En Johannes
kon veel harder lopen, maar hij wachtte totdat Petrus daar was. En misschien dat de mensen daarmee een beetje in verwarring waren of zo.
Ja, ik denk eigenlijk dat de reden waarom veel mensen denken dat het een man was, is dat ze ervan uitgaan dat het een van de apostelen was. Ik denk dat dat de reden is. Dat ja. ze veel mensen er niet bij stilstaan, dat Jezus heel veel vrouwelijke volgers had.
Ja, ja.
Dat ze gewoon denken aan de 12 apostelen en daar verder. Ja.
En natuurlijk wilden de apostelen het niet geloven, omdat het van een vrouw kwam. Hè?
Ja. Ja, ik vind dat ook op die wijze interessant dat mensen een man antwoorden. Een gebruikt argument om te beargumenteren dat de evangelies waar gebeurde feiten weergeven, is het feit dat het vrouwen zijn die het lege graf ontdekken, want in die tijd had de getuigenis van een vrouw was veel minder waard dan die van een man. Dus als je zelf een verhaal verzint, ja, dan laat je sowieso een man het lege graf ontdekken. Want een man had veel, ja, zijn getuigenis was veel meer waard. Dus je zou nooit, als je mensen wil overtuigen van je verhaal, zou je nooit voor een vrouw gaan. Het is alleen maar als je getuigt van een waarheid dat je zegt dat het een vrouw was, aangezien het zo was. Dus ik vind het wel grappig dat ook in onze tijd, dat is natuurlijk om andere redenen. We zitten in een helemaal ander cultureel gegeven, maar ik vind het toch interessant dat ook nu mensen denken dat het een man zou zijn die het lege graf ontdekt.
Ja.
Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor muziek.
Het is al laat, alle lichten zijn gedoofd. Ik kan vannacht niet slapen, er gaat van alles door mijn hoofd. Ik lig te denken aan het doel van deze reis. Het duurt al even, deze lange reis naar huis. Ik staar omhoog naar het dak van deze hut. Het bouwwerk lijkt nu stevig, maar toch zit ik beschut. En ik moet denken aan wat Mozes heeft gezegd. Dat hier ons huis niet is, want wij zijn onderweg. Nee, dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemdeling hier, want ik ben onderweg. Ik sta omhoog naar het dak van deze hut. Door de vele keren zie ik sterren in de lucht. En ik bedenk me, God is daar altijd. Door de woestijn heen is Hij het die ons leidt. Maar dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg. Hoe het zal gaan op deze reis, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker, dat God altijd voorziet. Ik blijf vertrouwen op Hem en Hem alleen. Hij is mijn loofhut, de beschutting om mij heen. Maar dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd. Het overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg. Nee, dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd. Het overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis.
een van de vragen die ik mijn andere vrijwilligers tot nu toe altijd gevraagd heb, is of dat ze in hun, opgroeiend in deze tijd, of dat ze merkten bij hun ongelovige vrienden, of dat zij openstaan voor het geloof, of dat ze daar met hen over praten, of dat ze denken dat de mensen uit hun omgeving, of dat zij op deze vragen hadden kunnen beantwoorden. En ik vroeg me af, voor jou, als je terugdenkt en toen...
Als ik jonger was.
Toen je jonger was. Ja. Was dat iets dat je deed, dat je met je ongelovige vrienden daar veel over praatte?
Het is zo dat ik... Wij waren gelovig thuis en nu, we waren ook met veel kinderen. Dan zijn er die minder, minder met het geloof bezig waren, laat mij zo zeggen. Maar bij mij was dat toch altijd iets dat gebleven is. Ik heb ook mijn weg moeten afleggen daarin. Maar bijvoorbeeld als ik studeerde als verpleegster, dan herinner ik mij, dus men wist dat ik gelovig was. Heel raar, want het was niet zo dat ik daarvoor, ik weet niet hoe, uitkwam. Maar, en toch wist men het. Nu denk ik soms, hoe kwam dat? Dat men het eigenlijk wist. En af en toe kwam dat wel ter sprake. Ik heb dat toch nooit niet echt onder stoelen of banken gestoken. Maar niet zomaar van beginnen daarover te praten. Wel, als we zo eens met vriendinnen onder elkaar samen zaten, durf ik wel mijn gedachten over iets zeggen. Naarmate ik ouder werd en dus al werkte als verpleegster, merkte ik dat inderdaad de mensen, ze wisten nog wel iets, maar dat liep over hen over zo. Men was daar niet mee bezig, ook leeftijdsgenoten, ook zij die een beetje ouder waren. En dan op een gegeven moment, en dat vond ik eigenlijk ook wel straf, had er iemand zo een keer mij uitgenodigd, ik ga die naam niet zeggen, want hij is gekend, om een keer gewoon te praten. Hij was naar ons thuis gekomen en zegt, kom, we gaan eens iets drinken, we gaan eens een wandeling maken. En dat was over het geloof te praten. En hij verschoot zich dat ik eigenlijk heel zeker, alleen standvastig over mijn geloof kon praten. En hij zei, ja, ik verschiet daarvan. Want je bent helemaal geen pezenwever, Sam. En hij zegt, maar uw geloof, dat komt werkelijk vanuit u, vanuit uw hart. En hij zegt, maar hij vond dat raar. En ik zeg, hoe kom, allee, waarom zou je dat raar vinden? Het is niet omdat je gelovig bent, dat je een zuurpruim bent. Hè? Dus die blijheid van het evangelie, zoals priester Carlo ook vaak erover spreekt, wij moeten blije christenen zijn. En als je dat kan zijn, een blije christen, zelfs in het lijden, zelfs in de droefenis, dan straalt je dat uit zonder dat je dat weet. Dat begin ik nu echt te beseffen, je beseft het zelf niet, dat je eigenlijk Jezus doorstraalt. Ja. Hoe hij wenst eigenlijk dat we zijn als gelovigen. Pas op, we zijn allemaal mensen, hè. We hebben allemaal onze goede en onze slechte dagen. Hè? Dat ga ik zeker niet bestrijden. Maar ja, en erover praten, ik heb dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Nee, ik durf er wel over praten. Ik durf mijn gedacht zeggen, hoe dat we dat zien ook als christen. Maar dat ik merk dat dus door de jaren heen toch wel veel... mensen het geloof echt hebben laten bestoffen. Dus er echt niks meer mee hebben gedaan. Dat heb ik nu ook gemerkt, ook bijvoorbeeld in de vraagstelling. Dat er zo, dat ze aan het denken waren en dat er ergens een belletje begon te rinkelen van oh ja, 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 ik weet het, maar. Hè? En dan zei ik van, allee, blaas het stof eens weg. We zullen het stof wegblazen, kom. En als je een blij christen bent, als je blij bent, en dan bedoel ik niet uitgelaten en wat nog allemaal, gewoon die blijheid, een keer kunnen zwanzen. Humor is zo belangrijk. Ik heb dat ook nodig. Humor, daarvan leef ik. En dat geeft mij moed en kracht om verder te gaan. En je ziet dat ook bij de mensen. Als je een keer durft lachen met iets, dan lachen ze terug en dan beginnen ze zelf ook. Dan, die interesse bij hen is er dan toch wel.
In een van onze gesprekken
was een gesprek met de moeder en dochter.
Ja.
De dochter wist een antwoord niet op een vraag. En dan vloekte ze. En dan zei je, ja, maar dat gaan we eruit knippen.
Ja. Ja, ik keek zo even naar haar, maar schalks, hè. En ik zei, dat knippen we eruit.
Ja. Oh, dat mag niet.
Oh, ja, nee. Ja.
Dat vonden ze ook heel grappig. Ze vonden dat ook helemaal niet erg of zo dat je dat zei. Nee. Ze vonden dat juist. Ja. Ja. Ze konden er helemaal mee lachen. Ja. Ze hebben er helemaal nooit bij stilgestaan dat dat een vloek wordt.
Dus, ja? Nee, ze zei, oh, is dat een vloek? Ik zeg,
Oké, dat is een mooie aanleiding om nog eens naar een fragmentje te luisteren.
Ja.
We gaan naar vraag 7 en 10 die we gesteld hebben. Dus we hebben de volgorde een beetje veranderd. De meer specifiek katholieke vragen, daar gaan we nu naar luisteren.
Wat betekenen de woorden Quo Vadis?
Quo Vadis.
Nee?
Ik ben niet katholiek. Dus ik ben
dat is
niet
moeilijk,
zeker. Ja. Ik weet het niet.
Geen idee.
Quo Vadis.
Quo Vadis, ja.
Geen idee.
Ooit al die woorden gehoord of helemaal niet?
Nee.
Nee, dat ga ik niet.
Quo Vadis is Latijn.
Ja.
En het
dat
betekent,
had ik klopt. Ja.
Is dat niet vooruitgang?
Dat is het niet exact, maar dat is al een heel goede gok. Ja?
Jawel, jawel.
Ja, wacht even. Quo Vadis.
Quo Vadis.
Quo Vadis.
Ja, mijn Q. Quo Vadis.
We gaan ervoor gaan, dus.
Ja? Het zit er echt heel dichtbij. Het is al het beste antwoord dat we gehad hebben, eigenlijk.
Waar ga je heen?
Dat heeft te maken met het verhaal na Jezus verrijzenis. Hoe heet hem nu weer? Hoe heet hem?
Quo Vadis.
Ja, ik weet het niet meer.
Quo Vadis. Mijn vader is gaan lopen, zo'n man als hulplijn inschakelen, maar ik zie hem niet meer. Quo Vadis is van... Quo Vadis. Ga maar.
Waarschijnlijk nog nooit van gehoord, dat zou ik helemaal begrijpen. Nee.
Ja. Quo Vadis?
Quo Vadis. Dat is Latijn.
Quo Vadis.
Geen idee.
Geen idee, ik heb ook geen Latijn gestudeerd. Dus
dat wordt heel moeilijk,
ja.
Wat vieren we op Allerheiligen?
Voor dood persoon, nee?
The 1st of November.
Ja, inderdaad.
I'm not sure.
Nee? Geen gokje? Can you take a guess?
Something to do with all of the saints.
Ik denk we de overledenen.
Allerheiligen. Alle heilige... Apostelen, toch niet?
Dat zou ik nu echt wel moeten weten.
Oh, 1 november. 1 november. Allerheiligen. Wat vieren we dan? Ook een hoogdag in de katholieke kerk. En waarschijnlijk ook bij de orthodoxen. Ook.
Ja, maar... ik ben echt beschaamd, ik het niet weet, eerlijk gezegd.
Nee, wacht, je hebt Allerzielen ook, toch? Of ben ik fout?
Het is eerst Allerheiligen en de dag daarna Allerzielen, inderdaad. 1 november en 2 november.
De doden? De dood van de heiligen.
Dat wij leven allemaal.
Nee?
Voilà.
Allerheiligen.
Allerheiligen.
De heiligen vieren we dan.
Ja. Het hele patronaat.
Allerheiligen vieren we. Dat is de... zo'n strikvraag, hè. Nee, Allerheiligen, dan eren we de heiligen zeker, hè. Dan de Allerzielen.
Allerzielen is dan 2 november, hè. Ja.
Dan herdenken we de doden, hè.
De heiligen. Aan Allerheiligen, dan denken wij aan alle heiligen die zijn overleden. En dat is op 1 november. En dan...
gedenken wij de heiligen die zijn overleden.
Beste luisteraars, welkom terug. We hebben zojuist geluisterd naar ons vierde fragment ondertussen. De eerste vraag, ja, die moest natuurlijk ooit eens voorkomen in dit programma. Wat betekenen de woorden Quo Vadis? Dat was natuurlijk een heel moeilijke vraag.
Ja, het was wel interessant dat ze men toch heel gretig luisterde als we de uitleg gaven wat het betekende en van waar dat het kwam.
Ja, absoluut. Dat was mij ook opgevallen, want we hebben een aantal vragen gehad waar dat we dan bij het antwoord moesten iets meer uitleg geven. We konden niet gewoon zeggen het antwoord is deze naam bijvoorbeeld, maar dat we iets meer het verhaal moesten vertellen. En soms was ik zo mezelf aan het afvragen, gaan we nu niet te lang doorgaan? Gaan de mensen nog geïnteresseerd zijn? Dat was eigenlijk absoluut het geval. Ja. Dat ze keken helemaal niet verveeld of zo, terwijl we aan het uitleggen waren helemaal niet. Ze vonden het juist interessant, ze waren geëngageerd. En bij de tweede vraag die we juist gehoord hadden, ik had die er eigenlijk ingestoken met de verwachting dat heel veel mensen het gingen verwisselen met Allerzielen.
Ja.
Want in het algemeen, onze media en zo, doet dat absoluut.
Ja.
Want daar was ik eigenlijk heel blij verrast mee dat veel mensen het eigenlijk gewoon wisten dat het de heiligen waren.
Absoluut.
En andere mensen die het dan niet wisten, die dan gewoon even over de naam nadachten. En dan beseft dat iets met de heiligen duidelijk, alle heiligen. Mm. De naam zegt het zelf eigenlijk. Hè.
Ja.
Dus dat vond ik heel leuk, dat er daar zoveel mensen het juiste antwoord hadden.
Ja, het zit natuurlijk wel in de naam, maar toch vond het wel,
Het is niet de eerste keer dat ik er een vraag insteek met de gedachte, ze gaan dit echt niet weten.
Mm-hmm.
En dat ze dan naar mijn verbazing, juist een vraag is dat heel veel juist geantwoord wordt.
Ja. Weet je waaraan ik ook dacht? Bij het laatste interview. Hij wist ook niet zoveel correcte antwoorden, maar toch, hij vertelde dan, hij zegt nu dat wij in Spanje wonen, hij zegt, daar wordt werkelijk het geloof nog gevierd met processies. En hij begon dat dan te vertellen en zo. En je zag werkelijk, en dan dacht ik maar, daaraan heeft onze maatschappij nood. Dat we naar buiten treden. Dat we naar buiten treden in processies met het sacrament door de straten wandelen. Zodanig dat Jezus terug door de straten kan wandelen. Laten zien dat het geloof iets levend is. Wij hebben geen doodgeloof, wij hebben een levend geloof. En dan dacht ik, dat is iets toch wat wij hier nog missen. Het begint toch stilaan meer en meer, zo ook de aanbieding en zo, maar echte processies houden. Hoe dat hij vertelde, waren jonge mensen, van hoe dat in Spanje beleefd wordt. Ja, en dat, ik ken de naam niet meer van die Maria, die Madonna, waarmee dat ze de zee intrekken in processie, in het water, en dat zo de boten allemaal gezegend werden en zo. Die was daar vol van, dat die daarover vertelde. En dan dacht ik van, ja, dat is het. Dat is het wat wij missen. Bij ons in de parochies, in de steden of zo. Vroeger was er bijvoorbeeld in Koekelberg, werd er jaarlijks met het sacrament ook door de straten gegaan. En dat is nog niet zo lang geleden. En ja, dat wordt nu ook niet meer gedaan. Dan denk ik van, dat zou zo'n mooie getuigenis zijn. En niet alleen een getuigenis, maar een aanmoediging. Een aanmoediging voor de mensen die wel met het geloof bezig zijn, die het geloof willen beter leren kennen. En ja, een aanmoediging. We moeten een aanmoediging zijn.
Oké, dan gaan we nog naar de laatste twee vragen luisteren die we gesteld hebben. En deze vragen gingen over Antwerpen.
Hoe heet de kathedraal hier in Antwerpen?
Ik weet het niet. Ja, dat is... ik weet het niet.
Onze Lieve Vrouw.
Ja. Onze Lieve Vrouw kathedraal.
Het is niet Sint-Pieter.
Nee.
Welke weet ik nog?
Het is de kathedraal. De
Onze lieve vrouw.
Allee, het monument.
Het monument, ja.
Allee. De kathedraal.
Nee, sorry.
Onze lieve vrouw toren.
Oh. Kathedraal.
Nee, onze lieve vrouw. Kerk.
Onze lieve vrouw kathedraal.
Onze lieve vrouw kathedraal.
De kathedraal.
Ja, ik dacht ook de kathedraal.
Ja, een kerk is altijd gewijd aan een heilige. Dus de kathedraal hier in Antwerpen ook. Enige idee welke wie het is?
Nee.
Dus daarnet had u op een vraag een antwoord gegeven.
Jezus?
Nee, het was u die het zei. Het is de kathedraal.
Onze lieve vrouw.
Maria,
ja, dat klopt.
Onze lieve vrouw. Ja. Ah, ja. En nu nog eens mooi in de micro.
Onze lieve vrouw, Maria.
Onze lieve vrouw, kathedraal.
En dan is de volgende vraag ook met Antwerpen te maken.
Ja.
Op welke dag vieren zij in Antwerpen Moederdag?
Moederdag?
Ja.
Ik weet niet.
15 augustus.
En waarom?
Dat weet ik niet.
Op welke dag?
Op welke dag, ja. Dus welke datum in het jaar? Paste datum in het jaar? Geen flauw idee?
Ja, sorry mama, maar echt geen idee.
Mijn moeder gaat mij afschieten als ik het niet weet.
Dat vind ik ook.
Maar je hebt er zoveel verschillende vandaag de dag, van al die culturen. Man.
Moederdag, Antwerpen, dat is de dag van hier in Antwerpen. Het wordt niet overal gevierd op die dag, hè?
Nee, dat niet, dat weet ik.
Gewoonlijk is het in mei, hè, dus de tweede zondag of zoiets van mei. Maar in Antwerpen, nee, die doen daar niet aan mee. Die zeggen van, nee, Moederdag, dat is onze dag.
Augustus, sorry. Mm-hmm. Augustus.
Ja, dat is in de...
Wacht hoor.
Ja. Ik denk tussen de...
Achter je microfoon.
Ah, 13 augustus of 8 augustus. Ergens... Nee, tussen dat. Nee, het is even... Het is tussen dat, denk ik. Want ik was aan het werken en dan kreeg ik dual betaald.
10 augustus.
Nee, wacht hè. Ah, nee. 12?
Een beetje omhoog.
Ah.
16 augustus.
Beetje naar beneden.
15 augustus.
15 augustus.
Moederkesdag.
Hallo.
Waarom?
Mijn vrouw heeft een beetje last van anamnese. 15 augustus.
Oh god, ja.
Ons lieve vrouw Hemelvaart.
Hemelvaart.
Ja, inderdaad.
Ons lieve vrouw Hemelvaart en de grote processies. Waarbij als jeugdbeweging meegingen.
Ja.
Dat is in augustus hier in Antwerpen. Hè?
Ja, op de noveelste?
Op onze lieve vrouw Hemelvaart. Ja.
Augustus.
14 augustus.
14 augustus.
Nog eentje naar boven.
15 augustus.
Zijn, weet jullie waarom het 15 augustus is?
Nee.
Moederdag in Antwerpen. Dat is dat niet in mei?
In mei is in de rest van het land. Antwerpen heeft zijn eigen datum. Voor Moederdag.
Moederdag. En ik ben eigenlijk van Sint-Niklaas, dus ik moet het weten. Moederdag. Goh, nee. Als ik nu een datum zeg, dat is schokkend, dus dat ga ik niet doen. Nee.
Wel, het heeft iets te maken met onze lieve vrouw, met Maria. Ik weet niet of dat nog hulp kan zijn.
Is dat op... Nee.
Nee?
Geen idee.
Je mag gokken, hè? Je weet nooit dat juist is.
Nee, ik ga het niet doen, nee.
Zo hebben we samen geluisterd naar de laatste twee kennisvragen die we aan de mensen gesteld hebben. Dat waren de vragen die gingen over Antwerpen. De eerste vraag over de kathedraal,
ja.
Dat vond ik toch...
Frapperend.
Ja, inderdaad, frappant dat mensen... Dat het toch moeilijk was, die vraag.
Ja, ik stond daar echt versteld van. Allee, de Antwerpenaar is toch fier op zijn Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En zo weinigen die eigenlijk... Ja, de kathedraal. Nee, het is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Daar is een Antwerpenaar normaal gezien heel fier op. He, dus ja.
Ja, we hebben natuurlijk niet alleen mensen aangesproken die echt van Antwerpen zijn. Maar ja, dan nog, als je in Antwerpen gaat wonen, is dat toch iets wat je doet. Mm. Je gaat dan toch de kathedraal eens gaan bezoeken. En de tweede vraag, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde, hè. Had je ook wel verwacht dat mensen meer...
Daar stond ik nog meer perplex van. 15 augustus, allee. Ja. Dat men dat niet... Want ja, al de winkels daar in Antwerpen, dat is 15 augustus. Dat is moedertjesdag, hè. Dat hangt vol, hè. Viert moeder. Hm. Dus, ja.
Ja, uiteindelijk, er waren wel heel veel mensen die wisten dat het augustus was, hè. En ik kan wel begrijpen dat je de exacte datum niet altijd in je opkomt.
Hm.
Dus ik denk op zich, er waren ook wel heel veel mensen die dat wisten. Wel maar twee mensen die dan ook wisten waarom het die dag was. Die dan zeiden, onze lieve vrouw hemelvaart. En dan hebben we natuurlijk uitgelegd dat het eigenlijk Maria ten hemelopneming is. Dan gaan wij nog naar een ander fragmentje luisteren.
Mm-hmm.
Van de laatste vraag die we aan mensen stellen, of dat ze in contact komen met het geloof, een beetje afhankelijk van hun antwoorden. Doen we dan, ja, stellen we de vraag een beetje op een andere manier.
Mm-hmm.
En we hebben daar twee fragmentjes van, want er hebben veel mensen uitvoerig op geantwoord eigenlijk. Dus we gaan naar het eerste daarvan even luisteren.
Oh, ja, ik ben... Ja. Oui. Katholiek, ja. Christen, ja. Ja, is heel belangrijk voor mij. Ja, mag ik in Frans praten?
Ja.
Oui. Ja. Oké. Okay. Bon, c'est très important pour moi la spiritualité. Je suis chrétienne et je crois.
Oui.
En Jésus, Marie. Et c'est important pour moi de prier. Important pour moi toute l'Eucharistie. La parole de Dieu, yeah. Oui. Aussi important, oui, pour moi. Oui. Oui. Aussi, oui. C'est très important pour moi parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne où on nous apprenait à prier et où on nous apprenait que c'est très important,
oui. Oui.
De prier tous, yeah, les jours.
Yeah.
Donc, oui, la religion, c'est très important pour moi.
Yeah.
Oui, très, très, très important, oui, pour moi. C'est pour cela que... ça m'a fait bizarre de ne pas pouvoir répondre à certaines questions. Je comprends que je dois encore lire ma Bible.
Ah oui, voilà. Oui, c'est le Seigneur qui dit, voilà.
Oui, oui, oui. Je dois encore lire ma Bible parce que je suis très portée dans la religion et ça m'a fait trop bizarre. C'est comme par exemple la question sur Jonas de ne pas pouvoir, de ne pas comprendre et tout.
Oui.
Donc, je pense que je dois encore bien lire ma Bible.
Oui.
Oui. Et le mot aussi, en latin, c'était...
Quo vadis.
Quo vadis, ok. Oui.
Quo vadis, waar ga je naartoe?
Dank.
U heeft heel veel van de vragen juist beantwoord.
Mm-hmm.
Zeker de Bijbelse vragen. Bent u christelijk opgevoed? Bent u gelovig of niet?
Nee.
Nee? Gewoon meer dan van het culturele dat u de antwoorden wist, of?
Some of my family were religious,
okay.
But I'm not so much.
Okay. No. En denkt u dat dat nog een plaats heeft in onze samenleving, of is dat van?
Ja.
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 Oké.
Ja. Just, yeah. I'm not very religious myself, but for some people, I think it still has a lot of meaning, a lot of importance. Brings them comfort or joy or, yeah. We can find joy in wherever, in the world, in religion, whatever. Yeah.
Ik ben eigenlijk moslim.
Okay.
Dus sommige dingen weet ik van de Koran.
Ja.
Maar ik heb nooit de Bijbel of zo gelezen. Ja.
Oké. Okay. Ja, dus daarmee dat je veel van de verhalen ook kent. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En kom je dan ooit in contact met christenen of niet?
Nee.
Niet. Oké. Okay. Nu wel.
Ja.
Zou ik juist nog mogen vragen, dat is een beetje moeilijk voor jullie, de antwoorden te vinden. Geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen? Kennen jullie christenen of helemaal niet?
Ja, mijn grootouders, maar...
En praat je daar ooit over met hen of niet?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Okay. Ik ben wel gedoopt en zo, maar ik ben zelf eigenlijk Helemaal niet gelovig, nee.
Oké, okay. En u?
Niet gedoopt, niet gelovig.
Oké.
Okay. Geen gelovige familie.
Oké, okay. En denken jullie dat geloof dat er nog een plaats heeft in onze maatschappij? Hebben jullie daar een mening over? Of?
Ja, ik denk eerlijk gezegd denk ik dat dat gaat uitsterven. Ja. Een beetje.
Geloof is ouderwets.
Ja, dat is... Ja.
Okay, je mag een mening zeggen.
Ja. Ja, maar ik denk dat dat misschien is omdat wij zelf
ontstaan
niet...
om de mensen in de regels te laten volgen. En nu hebben we de staat. Dus ik denk dat dat eruit gaat gaan.
Dus u bent gelovig toch wel?
In zekere mate wel, ja.
Ja.
Er is, nu, ik ben natuurlijk heel modern opgegroeid. Dus ga ik zeggen dat ik echt ouderwets gelovig ben? Nee, dat niet. Maar ik geloof dat er zeker een ik denk dat dat zeker een goed ding is om gelovig te zijn. Zeker ook voor uw psychologische toestand. Mm. Geloof kan echt een hele grote mentale ondersteuning zijn om iets aan vast te... Dat je iets hebt om aan vast te hangen in de zwaardere tijden. En dat is ook wat mij ook door mijn zwaardere tijden heeft geholpen om gewoon... Al dat niet in Jezus of welke profeet dan ook in God. Om gewoon te geloven dat er een kracht boven u is... die dat alles goed zal laten eindigen. En dat is denk ik het belangrijkste wat je kunt wegnemen van geloof. Dat is een heel vrij moderne manier van geloven. Hè, maar,
ja, maar ik vind het toch mooi, want u draagt dan toch die kracht rond uw nek.
En dat is dan misschien minder het geloof zelf, maar eerder ook familiaal. Dat is, dat is een cadeau dat ik gekregen heb van mijn moeder. En dat is gedoopt in, denk ik, de grootste orthodoxe kerk. Dus dat heeft veel persoonlijke waarde voor mij.
Ja,
maar ook... ja, dankjewel.
Echt waar, het is echt heel mooi.
Er zit veel persoonlijke waarde achter, maar ook natuurlijk deels het geloof en ook het geloof van mijn ouders verder zetten. Ik ga waarschijnlijk mijn kinderen later ook orthodox laten dopen. Voor mijn oma ook dan. Dus inderdaad.
Beste luisteraars, dat was al het eerste fragmentje waar we... De mensen vroegen of dat ze zelf gelovig waren, of ze in contact kwamen met het geloof, dat soort vragen. En ik vond het eigenlijk heel mooi, de breedte van deze reacties. Ik denk dat we hier weer een heel mooie doorsnede hadden van de maatschappij, van ja, veel verschillende visies op geloof. De eerste vrouw die we konden horen, dat was ook de eerste vrouw die we geïnterviewd hebben. Haar reactie vond ik zo mooi. Dat ze sprak over het belang van het geloof voor haar, de eucharistie, de lezing van de dag, dat ze elke dag bidt. En ook, dat vond ik dan ook heel mooi, dat haar reactie op het niet weten van sommige vragen was dat ze meer haar Bijbel moet lezen.
Ja.
Dat vond ik zo mooi. Dat was helemaal geen vroeging of iets in die trant van, ik weet de vragen niet. Het was echt voor haar een oproep.
Ja, ze vond het een aansporing van, ik moet terug meer mijn Bijbel vastnemen.
Ja. Ja, inderdaad. Dus dat vond ik zo'n mooie reactie.
Ja, absoluut.
En dan hadden we ook mensen die helemaal niets met het geloof hadden.
Ja.
Dat vond ik ook een reactie waar veel waarheid naar boven kwam. Die man die zegt... Hij in zijn visie was het geloof iets om mensen regels op te leggen.
Mm.
En dan zegt hij, nu hebben we de staat, dus we hebben dat niet meer nodig. Ik weet niet zo goed op welke manier hij dat precies bedoelde, of hij dat positief of negatief zag, die staat. Dat was voor mij niet helemaal duidelijk. Maar ik vond het wel... ik denk niet dat het waar is dat het geloof gewoon iets is om mensen regels op te leggen. Maar ik denk wel dat het helemaal waar is dat de staat een heel groot deel van het geloof heeft overgenomen, van de rol van de kerk en dat soort dingen. En dat heel veel mensen een heil zoeken bij de staat. Dat er veel mensen zijn die denken, als we nu maar de perfecte staatsvorm kunnen verwezenlijken, dan wordt het paradijs op aarde.
Het is wel raar dat men eerder dan die regels van de staat zou aannemen dan de regels die er zijn in het geloof. En eigenlijk zijn die regels in het geloof zijn heel simpel. Als men de 10 geboden neemt, dat zijn eigenlijk de regels van het geloof. En als je die gewoon volgt, die regels, dan zouden we eigenlijk al een groot stuk hemel hier op aarde hebben.
Ja, zeker, ja.
Tegenover de regels van de staat, daar zit iedereen wel op te kankeren. Maar ze willen ze dan wel aannemen. Ze hebben de regels van de staat, niet de regels van het geloof.
Ja, en die regels zijn veel meer bezig met alle kleine dingen. Ze willen veel meer heel je leven bepalen en overal moet je toestemming van vragen en dat soort dingen. Wat ik ook een heel interessante reactie vond, was de Engelstalige vrouw, die heel goed Nederlands sprak trouwens, maar af en toe naar het Engels greep om iets uit te drukken.
Dat was van het laatste interview.
Nee, dat was de tweede vrouw die we geïnterviewd hebben.
Oh ja,
zij wist heel veel antwoorden op de vragen. En dan bleek dat het vooral was omdat ze familieleden had die heel gelovig waren.
Ja.
En zij zei dan, als we haar dan vroegen, denk je dat er toekomst is voor het geloof? Dan was haar antwoord heel relativistisch eigenlijk. Van, ja, ik denk dat wel. Voor sommige mensen heeft dat heel veel betekenis. Halen ze daar vreugde uit?
Mm.
En dat is dan goed voor die mensen, voor andere mensen. Ja, is het iets anders waar ze hun vreugde uithalen? Vond ik ook, dat is zeker ook een mening, misschien net iets minder bij ons courant is, maar die ook wel veel hoort, zo van ieder zijn eigen ding. Zo.
Ja, ja, ja. Wat ik ook frappant vond, dat was toen die jonge man die orthodox was, die inderdaad dat kruisje, een heel mooi kruisje droeg. Ja, hij droeg dat altijd toch bij hem, dus... Het was wel van zijn grootmoeder, het was iets speciaals, meer emotioneel, een emotionele band dat hij ermee had. Maar hij droeg het dan wel. En dan zei hij dan ook van, kijk, ja, ik ga toch ook mijn kinderen orthodox laten dopen, want het was een orthodox. En zo, dus, en dan denk ik van, ja, waarom? Als je dat doet, dan zit er meer in u, maar dat je nog verdrinkt.
Ja, ik weet niet, ik vond hem heel sprekend in die zin, dat hij voor mij overkwam als echt een cultureel gelovige. Ja. Hij was, zijn ouders zijn van Uzbekistan, is orthodox opgevoed. Maar hij heeft ook niet veel echt onderricht gekregen daarin. Hij wist ook niet veel van de vragen.
Nee.
Kon hij niet echt op antwoorden.
Mm.
En ik weet niet, ik had aan zijn antwoord meer het gevoel dat het een cultureel gegeven is. Een doorzetten van iets dat hij van zijn ouders en zijn familieleden gekregen had.
Ja. Ja,
en dat het daarom heel sentimenteel was, dat het heel veel voor hem betekende. Maar dat het... Ja,
maar hij besefte wel dat het eigenlijk een heel grote steun is voor mensen die mentaal het heel moeilijk hebben. Ja, dat het voor hem echt een mentale ondersteuning is. En hij zei, nu alleen voor hem, hè, want hij zei wel van, het heeft er mij wel door moeilijke tijden heen geholpen.
Ja, dat is waar.
Dus dat is iets dat nog zo... in een weegschaal zit. De ene keer weegt het een meer door als de andere keer. Het wereldse dat meer aantrekt misschien, en dan langs de andere kant, ja, maar ik heb God nodig. En snapten we dat ik wil bedoelen? Ja,
inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En hij zei ook wel echt dat het voor hem ook echt, dat het hem kracht gegeven had in moeilijke periodes en zo. Dat is heel waar. Ja. Oké, dan gaan we nog naar het tweede fragmentje luisteren ook.
Nee, ik ben zelf niet gelovig opgevoed, omdat mijn beide ouders ook niet gelovig waren.
Hm?
En die hebben dat dan ook niet bij mij ingebracht. En ook, ik ben ook niet naar een katholieke school geweest, in het lager onderwijs. Dus ja, ik weet niet, dat is wel... Ik heb altijd zeer leer gevolgd, dus ik weet er eigenlijk echt niet zoveel van.
Ja.
Maar ik ken wel mensen die gelovig zijn en heel gelovig zijn en altijd bieden. Dus.
En praat je daar dan met hen over het geloof?
Ja, zeker, maar... Allee, ik heb er dan zo geen... ik heb er wel interesse in of zo, maar het is zo van... Ja, ik ken het niet, dus dat is waar. Mijn ding.
Ja, voor mij ook. Ik ben zelf ook gewoon ongelovig opgevoed, om het zo maar te zeggen, door mijn beide ouders. En dan ook niet op een katholieke school gezeten. En ik heb wel vrienden die zelf gelovig zijn, zowel ook andere geloven als christendom. En ik heb daar ook al vaak mee over gehad. En... ik heb daar dan zelf ook al wel vaker over nagedacht, of dat ik dan zelf niet gelovig zou kunnen zijn. Of een klein beetje onderzoek gedaan, natuurlijk niet te diep of zo. En voor mij was mijn keuze gewoon gemaakt en ik ben gewoon ongelovig. Dat is mijn mening. Okay. Ja.
Zou ik juist nog mogen vragen, je hebt wel een kruistattoo achter
je oog. Dat is eigenlijk een grappig verhaal. Maar, ik had 3 dagen geleden een Halloween feestje En ik heb dat daar opgedaan voor ja, mijn Halloween-kostuum. Maar nu gaat het er niet meer af. Dus even nog zo rondlopen. Dat gaat er pas af binnen 2 dagen. Dus, ja.
Oké, okay, het is een tijdelijke tattoo.
Ja, ja, het is een tijdelijke tattoo. Het heeft ook geen betekenis voor mij. Gewoon voor versiering eigenlijk. Ja.
Mij lijkt het een teken dat je die tattoo hebt juist op het moment dat we jou aanspreken. Maar...
ja, ja, nee, sorry. Ik dacht een fout, ja.
Maar de juist zei u uw moeder, uw ouders of uw grootouders wel naar Radio Maria... toch wel...
ja, maar vooral mijn grootouders. Maar mijn grootouders zijn wel gelovig. Ja. Allee, via mijn vader hun kent zijn niet gelovig. Bij mijn moeder hun kent niet. Maar nog steeds, ik denk dat mijn grootouders via mijn moeder hun kent ook gewoon naar Radio Maria. Allee, dat af en toe eens opkomt en dat we daar gewoon eens naar luisteren. Ja. Maar verder niks. Dat is niet echt een betekenis of zo, denk ik.
Nu vind ik dat je eindelijk een vraag stelt.
Oké. Okay.
Al de rest was quiz.
Ja, inderdaad.
Ja, wij zijn 90 jaar, hè. En wij hebben dat allemaal geweten totdat we zo'n jaar of 60, 70 waren. Maar nog is dat allemaal een beetje trouwens. Het evangelie, om het zo te noemen, de evangelies, die hebben wij gelezen als we jonger waren. Mm-hmm. Wij permitteren ons al jaren van niet meer naar de mis te gaan, omdat het... voor ons niks bijbrengt. Wij zijn verhuisd naar een nieuwe parochie 15 jaar geleden hier in het centrum. We kennen hier niemand. We zijn geen geestelijke genoeg niet meer. We hebben nooit een bezoek gehad van een of ander van de priesters. We hebben wel al met de biskopjes gesproken op straat en zo. Maar het kerkelijk leven waar wij in opgegroeid zijn, bestaat niet meer. De kerk zit vol met andere kleuren en andere talen en mensen in de parochie. Wie zijn er hier in de parochie? Kijk maar even naar de restaurants. Dus, bon. De evangelies kenden wij, omdat wij ook in misdienaar, of wij zijn dat niet, misdienaar waren in het Latijn enzovoort enzovoort. En die details die je dan vraagt over het evangelie, oh, dat is voor ons... geschiedenis. Het is ook geschiedenis in eerste instantie. En ik heb wel de laatste jaren, ik heb van een van onze dochters van de verjaardag, als ik 65 weer geloof ik, een Bijbel, een nieuwe Bijbeluitgave gekregen. Maar dat is ook al 20 jaar geleden. Dus, hè.
Bent u gelovig opgegroeid?
Ja, ik heb mijn communies gedaan. En, ja? Af en toe, ja. Vooral als er nog een begrafenis is of zo, brengt dat de familie terug samen. Hè. We komen altijd terug samen in de kerk. Hè.
Ja.
En eenmaal per jaar huren wij de parochiezaal van Lippelo af. Daar met onze hele familie.
Ja.
Familie.
Een reunie toch? Een
reunie toch. Langs vaders kant waren ze met 16 thuis. Dus een hele grote familie. Hè.
Ja.
Komt u ooit in contact met het geloof? Kent u christenen? Is dat iets waar u ooit...
Zij draagt altijd een kruis. En bij ons thuis, in ieder kamer, is er ook één. Hè. Het is wel zo... wij wonen zelf in Spanje. Hè. Daar is het ook iets meer katholieker. Hè, zoals de... en we gaan ook daar naar de Magdalena. Hè, of naar de vrouw... Die ook Estepona beschermt en dergelijke. Dus daar gaan we wel altijd naar de stoet. En ik merk wel dat daar nog iets meer de katholiek is ingeburgerd, het geloof ten opzichte van hier in België. Hè. Het is wel zo, bijvoorbeeld, gisteren waren we een dagje in Brugge, dan hebben we ook een kaarsje doen en branden. Hè. En dan schrijf je altijd op een papiertje voor de familie en de vrienden te helpen die wel een beetje magie kunnen gebruiken. Hè. Maar voor de rest, het is niet dat wij de kerk bezoeken met vaste regelmaat. Hè. Het is wel zo dat we ergens zijn in een land, dan bezoeken we altijd een kerk, laten wij wel een kaarsje branden en dan bidden wij even. Maar dat is sporadisch.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Dat was het voorlaatste fragmentje dat we jullie zullen laten beluisteren. Dit fragmentje vond ik ook de antwoorden, maar we hebben ook heel wat verschillende dingen gehoord.
Ja, ik was aan het denken, dus dat ouder koppel zo, die zegde van, ja, we zijn 90. Ik verschoot me daar wel van.
Ja, ze zag er echt geen 90 uit.
Nee, absoluut niet. Ik denk, het geloof dat vroeger in een bepaalde periode is doorgegeven, ging niet naar de diepte, naar de essentie. Waardoor dat hij zei van, ja, hij begreep eigenlijk niet de waarde, denk ik, van de Eucharistie zelf.
Ja.
He, dus van de heilige Eucharistie-viering, was er niet meer in. Hij zag het meer eigenlijk, meer de cultuur van vroeger en het.
Ja, dat moet heel moeilijk zijn natuurlijk. Hè. De manier dat je bent opgegroeid is helemaal weggevallen. Dat moet, ja, heel moeilijk zijn om dan je weg nog te vinden.
Als je niet mee evolueert, dan wordt dat moeilijk.
Ja, ik weet ook niet in welke mate dat je kunt verwachten van mensen dat ze zomaar mee evolueren.
Mm.
Maar ja, inderdaad, je merkt dan wel dat de basis van het geloof er niet echt was.
Ja.
En dat, dat ze nooit...
Dat het als een normaliteit gezien werd.
Ja, dat ze nooit beseft hebben het belang van de heilige mis en dat soort dingen.
Van de sacramenten.
Ja, van de sacramenten, ja inderdaad.
Ja. En dan ook die... Dat was die laatste, geloof ik, die zei ze van... Ja, als hem zei van, ja, we gaan dan ook een kaarsje branden voor iemand die het nodig heeft, zoals een magie, ja. Dus dat, en dan dacht ik van, ja, een magie, het geloof is geen magie. Het geloof is een relatie die je hebt met iemand, met een persoon, met de vader en de zoon en de Heilige Geest. Dus een relatie hebben met Maria, de moeder. En zoals je een relatie hebt met je eigen ouders, ook zo is dat ook met God eigenlijk en met Maria en alles. En dan denk ik van, het is geen magie, het is niet zo van, ik steek nu een kaarsje aan en nu gebeurt het. Nee, er gebeurt niks. Er gebeurt alleen iets wanneer dat je iets in geloof toevertrouwt en zeggen van, oké, dat kaarsje brand ik hier. In gedachten is het voor die en die persoon die ik toevertrouw.
Ja, inderdaad. Ja, gewoon in het algemeen is dat waar voor mensen. Hè, dat ze niet weten wat geloven betekent eigenlijk. Hè.
Het is nog goed bedoeld ook.
Ja, absoluut. En ik vind het mooi dat ze het doen ook.
Ja, absoluut.
Nou, ze hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord dat het geloof een relatie is.
Ja, ja.
Dat is waarschijnlijk een notie die voor hen totaal vreemd is.
Ja.
Dus ja, dan is het niet onlogisch dat je het weer associeert met magie.
Ja.
Zo'n soort, ja.
Ja, inderdaad.
Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor muziek.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise
cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Dan zijn we aangekomen aan het laatste deel van dit programma. We gaan even de statistieken overlopen. Nu, de eerste vraag is niet echt een vraag met een juist antwoord. Het is gewoon, ken je Radio Maria, zo ja, van waar? En er waren 10 mensen die nee zeiden, dat ze nog nooit van gehoord hadden. 2 mensen kenden het van naam, van bij het scrollen, dat soort dingen. En 2 mensen kenden luisteraars. Dan was de volgende vraag, in hoeveel landen is Radio Maria actief?
Ja.
En het is ongeveer?
90.
Ongeveer 90 landen, inderdaad. 4 mensen hadden dat juist gegokt.
Ik stond er stom van dat men zei zelfs 90. Als ze Radio Maria niet kennen.
Ja, inderdaad, ja. Ja, er waren heel veel mensen die hoog gegokt hadden deze keer. Dan was de volgende vraag, wie waren de oudste 2 zonen van Abraham?
Ismaël en Isaac.
Inderdaad, dat is het juiste antwoord. Er waren 4 à 5 mensen die 1 zoon juist 1 hadden.
Zoon, ja.
Dus ik zeg à 5 omdat het tweetal soms na een beetje hints geven en zo, dat ze dan een van de zonen vonden. Eigenlijk iedereen had als een van de zonen Isaac, behalve dat ene meisje die moslim was. Helemaal logisch natuurlijk dat zij eerder aan Ismaël denkt.
Ismaël, ja.
Dat vond ik wel grappig. Dan was de vraag, wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
Ja. Hij werd opgeslokt door een vis.
Dat was inderdaad het juiste antwoord. En daar hadden 3 mensen die dat juist hadden. Was de volgende vraag. Als antwoord op welke vraag gaf Jezus de woorden van het gebed Onze Vader?
Hmm. Nu moest ik die vraag ook gekregen hebben, zou ik gedacht, oh, welke vraag was dat? Allee. Maar inderdaad, als je dan even nadenkt, dan was het van, ja, op de vraag, Heer, leer ons bidden.
Er waren 2 mensen die dat juist hadden. Dat was de Afrikaanse vrouw en de Engelstalige vrouw. Zij wisten hier het antwoord op. Dan was de vraag, wie ontdekte als eerste het lege graf van Jezus? Maria Magdalena is een juist antwoord. Je zou eigenlijk ook kunnen antwoorden 3 vrouwen. Want er is 1 evangelie die haar benoemt, Maria Magdalena, maar dat is niet overal het geval. Dus ik zou vrouwen of 1 vrouw ook juist gerekend hebben. Maar niemand heeft dat zo gezegd. Er waren 2 die het antwoord onmiddellijk wisten, Maria Magdalena. En dan nog 2 personen die na een beetje hulp ook Magdalena konden zeggen.
Ja.
Onze volgende vraag, wat betekenen de woorden Quo Vadis?
Waar ga je heen?
Inderdaad. Er was 1 persoon die dat juist had, dat was het oud koppel. Ik denk dat hij Latijn gestudeerd had. Ik denk dat hij leerkracht Latijn was of zo, professor Latijn of iets in die trant.
Ja.
En dan waren er 2 mensen die, misschien is dat meer uit de manier dat we de vraag stelden, maar die wisten dat het iets met beweging was. Iets met gaan
of heen.
Vooruitgaan of we gaan ervoor gaan, zoiets. Hoe heet de kathedraal van Antwerpen?
Onze Lieve Vrouwenkathedraal.
Dat was de vraag met het meest juiste antwoorden wel, hoor. Er waren 7 mensen die het wisten.
Oh ja?
Ja, van dus de 4 van de 12 personen die antwoord gegeven hebben. Er waren 7 mensen die het wisten en 2 die na een beetje hulp toch ook erop kwamen.
Ja, ja.
Op welke dag vieren de Antwerpenaren Moederdag?
15 augustus.
Inderdaad, op Onze Lieve Vrouw.
De hemelopneming.
Serieus. Er waren 2 mensen die de datum exact juist hadden, 15 augustus. Er waren 5 mensen die augustus zeiden, dus die de periode wel wisten. En 2 mensen die ook wisten dat dat... Allee, zij zeiden dan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, dat de dag was.
Ja.
En dan hebben we nog de laatste vraag. Wat vieren we op Allerheiligen?
alle heiligen.
En dat was onze tweede vraag die het meest juist beantwoord werd. Daar hadden 7 mensen het juiste antwoord.
Ja, het zat al in de naam, hè?
Ja, inderdaad. Er waren mensen bij die het echt wisten. En mensen bij die aan de hand van de naam er konden opkomen dan dat het alle heiligen waren. En er waren 2 mensen die het duidelijk verwarden met Allerzielen. Die zeiden de dood of de gestorvenen. Ja. Ja, dus dat vond ik heel goed mee, dat vond ik heel goed. Wil je een gokje wagen voor hoeveel mensen op het einde als geschenkje de balpen?
Hoeveel weet ik niet juist, maar ik denk dat er meer waren die een medaille wilden dan de balpen.
Ja, absoluut. Dus we hebben ook deze
en
keer...
En die bewust, hè? Die zeggen van, oh nee, oh ja, dat is maar... Oh nee, geef mij maar een medaille. Zo, dus...
Ja, inderdaad. Dus we hebben deze keer weer mensen een bedankje gegeven en ze konden kiezen tussen een balpen en een medaille. En er waren 4 mensen die de balpen gekozen hebben en 8 mensen die een medaille gekozen hebben. Dus dubbel zoveel mensen gingen voor de medaille. Ja. Dat is ook opmerkelijk meer dan de vorige 2 keren. Marie-Christine, enorm bedankt om mee te gaan, om dit gesprek te willen voeren met ons.
U bent bedankt, Marieke, dat ik mocht meegaan.
Het was heel leuk om je mee te hebben.
Ja, ik vond het ook heel fijn. Echt waar.
Dan gaan we hierbij de uitzending afsluiten.
Ja.
De luisteraars gaan juist nog als laatste fragmentje kunnen horen wat de mensen kozen. Dus een balpen of een medaille, dat gaan we nog laten beluisteren. Okay. En daarmee is het programma ten einde gelopen. Ja. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om mee te luisteren. En tot een volgende keer.
Tot een volgende keer.
Hartelijk bedankt dat u onze vragen wou beantwoorden. We hebben nog als bedankingje. Mag je kiezen tussen een medaille van Onze Lieve Heer, van het Heilig Hart, of een stilo van de radio?
Nee, die is dat.
Een medaille?
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
Maybe a pen?
Ja,
oké, nice.
Ik kan zo'n medaille.
Een medaille? Ik kan een balpen nemen.
Ik zal voor de medaille gaan, dan kan ik hem op mijn bureau leggen.
Oké, ik wil dat.
Een medaille?
Ja.
Oké, fantastisch. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Ja, zegt jij, maar wat wil jij?
Ah, mij mag echt niet. Maar...
Ja, ik zal wel de balpen pakken, pak jij het andere. Dus...
Ja, dat, wij doen allebei gewoon. Ja. Voilà.
Oké, zeer goed. Balpen, alsjeblieft. En de medaille.
Bedankt.
Dankjewel.
Bedankt.
Heel erg bedankt.
Dat was heel interessant.
Dat is goed.
Bedankt.
Een fijne dag nog.
Neem het kleine ding.
De medaille, alsjeblieft. Ja,
dank
je. En u, meneer, wil u... Dus ja, Onze Lieve Heer aan de ene kant en Onze Lieve Vrouw aan de andere kant. Dus,
Is het gewijd?
Ja, absoluut.
Ah, voilà.
Ja. Het is gezegend, alsjeblieft. Wilt u ook nog een stilo of een medaille, of is het goed zo?
Nee, we hebben nog stilo's genoeg.
Ah, oké, zeer goed.
En ik, mijn pater Noster, die wordt nog gebruikt.
Ik had een medaillonnetje pakken.
Ja, hè?
Ja.
Groot gelijk. Mooi.
Maar jullie graag een
stilo is goed voor mij.
Stilo? Oké, zeer goed.
Ah, dan is een medaille leuker.
Oké, zeer leuk.